Als je een horloge bij je hebt en je kijkt erop, dan zie je dat het alweer 12 uur geweest is. En dat betekent dat het tijd is voor Op te Klippen op jouw megahit FM 101.1. We hebben dit programma niet helemaal live. Tenminste, we doen dit niet live.
We doen net alsof het live is.
We doen alsof het live is. Jongen, wat een weer, hè, kun je nou zeggen. Want dan weet je toch niet wat voor weer het is. Dat maakt niet uit. Dit is vooraf opgenomen, maar wel degelijk bij Cuba Compagnie, waar wij altijd zitten. Dus op dit moment kun je niet bij Cuba Compagnie langskomen om naar ons te kijken. Maar dat, ja, niet naar ons kijken. Maar je kan zeker langskomen. Ja. De koffie is heerlijk. Maar goed, anyway. Dat is dus waar we zijn en hoe het zit. En we hebben een speciaal themaprogramma. Hoe zit dat, Martijn?
Ja, we hebben het er nooit over gehad. Dus we gaan het er nu maar nog eens een keer over hebben. De Landfill.
De Landfill, inderdaad.
Met Angelica Sicilia.
En Jan Verbeek. En een klein beetje met Ayubi.
Ja, die zit mee te luisteren.
Wat? Sorry, wat? Farid, natuurlijk. Hij met de broeken. Oké, opnieuw. Opnieuw. We gaan het opnemen. We gaan het helemaal opnieuw doen. Nee. Nee hoor, we gaan gewoon los. Dit is Op de Klippen. Megahit FM 101.1.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
De Gibson Brothers. Geloof het of niet, ze zijn Frans.
Echt waar?
Ja, nou ja, van paspoort.
Okay.
Ze komen wel ergens van de eilanden af. Iets Frans, denk ik. Mm-hmm. Cuba. Dus om nog maar een keer te zeggen, we zitten hier bij Cuba Compagnie. Ik heb ook een broodje besteld. Dat heb ik gewoon gedaan. Want het is bij ons is het niet net na 12. Ik begin gewoon even een hele late lunch.
Oké. Okay. En we zijn lekker slordig, traditioneel slordig begonnen. Dus,
Ja, nou ja, het is net alsof we live zijn.
Ja, ja.
Nou, vertel eens Martijn, waar gaat het over?
Waar gaat het over? Nou, het gaat over de Landfill. Het gaat over de problemen bij de Landfill. Het gaat bij de oplossingen van de Landfill. Die zijn eigenlijk veel interessanter dan de problemen. We hebben het al heel vaak over gehad. Maar we hebben het met degene die hier nu aan tafel zit, hebben het er nog nooit over gehad. En die is ook mede. In een van haar portefeuilles zit ook mede de Landfill. Dus we vonden het ook wel eens interessant om Angelica, om jouw verhaal te horen.
Ja, de eerste grijze haren komen al door.
Kan je die zien?
Nee, ik kan ze niet zien.
Nou, het is Celibon of Landfill in deze is niet onderdeel van de portefeuille. Het gaat om klimaat, milieu en ecologische zaken. En dat is inderdaad
En volksgezondheid?
Volksgezondheid, die zit weer bij gedeputeerde Nina den Heijer. Dus we hebben een aardige verdeling als het gaat om de portefeuilleverantwoordelijkheden. Maar feit blijft dat we op zoek moeten en op zoek zijn naar langdurige oplossingen voor de afvalproblematiek op ons eiland.
Maar inderdaad, milieu en natuur en dat soort zaken, daar heeft het natuurlijk ook alles mee te maken.
Exact, daar heeft het allemaal mee te maken.
Tegenover jou zit Jan Verbeek.
Ook de eerste keer.
Zo langzamerhand stamgast bij ons.
Ja, lijkt erop, hè.
Judith, toen ze een tijdje bij ons was, zei van ik ben die dame met de strippenkaart. Dus iedere keer komt er een stripje van.
Oké, ik heb het niet bijgehouden hoe vaak ik al geweest ben.
Ja, als je genoeg strippen hebt, dan word je vanzelf presentator.
Oké, dat is een leuke sidejob, jongens. Maar ik zou liever vandaag dan morgen zeggen dat dit de laatste keer is en dat we dicht bij allerlei oplossingen zijn. Dus ik hoop dat we daar vandaag misschien over kunnen gaan praten.
Laten we even beginnen bij het begin. We gaan er even vanuit dat er zowaar mensen zitten te luisteren die hier niet van op de hoogte zijn, denk ik. Bonaire heeft een Landfill.
Je krijgt een lunch.
Ik krijg een lunch. Oh, nou goed, dan zal ik heel kort blijven. Laat ik het Jan vertellen. Bonaire heeft een Landfill. Er wordt hier eigenlijk niet zoveel verwerkt. Met als gevolg dat alles wordt gewoon op één plek gedumpt. En zakt dan langzaam de grond in. En vanaf hier, Jan, mag jij het overnemen?
Nou, alles zakt langzaam de grond in. Het gaat ook vooral de lucht in. Qua vorm en qua omvang van de afvalberg. Het eiland is natuurlijk enorm gegroeid. Hè. We zaten hier denk ik 30 jaar geleden met een fractie van het aantal mensen wat er nu zit.
Vertel even, laten we het even een beetje chronologisch proberen te doen.
Ja.
Vertel hoe, Angelica, als je daar aanvulling op hebt, val dan in. Hoe is het ontstaan? Hoe is de Lentville ontstaan?
Volgens mij is er jaren geleden altijd sprake geweest van dat ieder dorpje zijn eigen plek had waar afval verzameld werd. Dat was vrij kleinschalig, omdat het eiland toen ook kleinschalig was. En bij Lagoen werd altijd wel een beetje afval verzameld, maar zo grootschalig. Maar de gedeputeerde kan het vast aanvullen. Ik was er toen nog niet. Hè? Dus, zo grootschalig als het nu geworden is, ja, dat is echt iets van de laatste 15, 20 jaar volgens mij met de groei van het eiland. En daarbij is, denk ik dat we allemaal weten, heel weinig gedaan aan afvalscheiding en recycling. Ja. Dat staat echt nog in de kinderschoenen.
Ik ben op 2013 ben ik hier op het eiland gekomen. En Angelica, toen werd er eigenlijk al gezegd dat de zaak vol was en het eigenlijk niet meer kon.
Ja, eerst even. We hebben één officiële plek op het eiland waar eigenlijk afval gedumpt wordt op dit moment. En dat is zeg maar legaal, met legaal tussen aanhalingstekens, dan de situatie bij Lagoen. Dat is de plek waar alle afval na verzameling eigenlijk naartoe wordt gebracht. Ja.
Maar...
En het probleem is helaas alleen maar groter geworden. We hadden het net over een Bonaire die, ik weet nog zelfs toen ik hier vertrok, en dat is ondertussen 31 jaar geleden, toen had Bonaire iets van 10.000 inwoners. En we zitten nu op iets meer dan 25.000 inwoners. Dus je ziet dat we in de afgelopen jaren enorm zijn gegroeid. Je ziet ook dat de afvalproductie ook enorm is toegenomen. We zitten zelfs zo anno 2025 dat we weten dat we jaarlijks 26 kiloton afval per jaar produceren. En voor jullie beeld, dat is 26 miljoen kilo afval per jaar op dit moment. We zijn een eiland wat eigenlijk alles importeert. We ontvangen hier jaarlijks iets van 7000, 8000 containers aan spullen die we nodig hebben. Anders kunnen we hier niet overleven.
Nou ja, plus dat niet alleen de bewoners, maar ook nog een heleboel toeristen die er zijn.
Ja, we hebben ongeveer 25.100 inwoners op dit moment. En we hebben jaarlijks iets van 170.000 toeristen op het eiland. In totaal verblijven die 1,7 miljoen nachten. Dus we hebben 1,7 miljoen overnachtingen per jaar. Het komt eigenlijk op neer dat op elke Bonaireaan of elke persoon die hier woont, hebben we ongeveer, of tenminste op elke vijf personen die hier wonen, hebben we één toerist. Dus ja, als je kijkt naar de totale productie en je gaat uit van ongeveer 25.000 man. En die overnachtingen verdeeld door de aantal, kom je op iets van 30.000 personen eigenlijk wat afval produceert. En als je kijkt naar die getallen, dan zit het tussen de 800 en de 1000 kilo per persoon per jaar. En vergeleken met andere gemeentes in Nederland is dit een vrij hoge productie. We hebben gemeentes die nog met 500 kilo afval per persoon werken. Dus dan zie je dat we A, een enorme productie hebben. En die afval wat wij produceren, daar is eigenlijk op dit moment wordt bijna niks van gerecycled. Dat zou je als 3% van de productie kunnen zien wat wij op dit moment verzamelen om überhaupt gerecycled te gaan worden. Dus we hebben te maken met een landfill die op dit moment, wij zeggen vol, maar onderzoek hebben net laten zien dat als wij zo gaan doorgaan zoals we gaan, dat de landfill officieel tussen 9 en 11 jaar toekomstige jaren eigenlijk echt vol zit. Maar het probleem is zo groot geworden, ook als je kijkt naar de branden van het afgelopen jaar, dat we ons niet meer kunnen permitteren om dit zomaar op deze manier te laten doorgaan. En het is niet alleen ter bescherming, met name natuurlijk van onze milieu en klimaat, maar ook ter bescherming van het hele eiland. Want je wilt natuurlijk, ook als je kijkt naar de positie van de landfill op dit moment, vormt het gewoon een probleem. Of er nou brand is of niet, we hebben een Noordoostpassaat en met alle consequenties van dien. Dus de afvalproblematiek op ons eiland is echt een serieus probleem. Het is een belangrijke prioriteit ook van dit bestuurscollege. En parallel aan het, laat me het zo zeggen, aan het dealen met alle uitdagingen wat we nu al op dit moment hebben, is het ook een hele belangrijke zaak om met elkaar echt een duidelijk beeld te hebben over waar we heen moeten willen met elkaar. En daar zijn ondertussen ook plannen en onderzoeksresultaten voor, die het op dit moment ook gaan vergemakkelijken voor het bestuurscollege, ook om in die zin prioriteiten te stellen.
Mag ik heel eventjes daarop inhaken? Want jij stelt dat theoretisch de landfill nog 9 jaar mee zou kunnen. Maar dan heb je het dus eigenlijk over dat zou een theoretisch zijn qua oppervlakte.
Nou,
maar
we gaan de lucht in, hè?
Theoretisch, als je kijkt naar de bestaande situatie, zou het toch onmogelijk moeten zijn om hier nog verder te gaan met afval dumpen. De grond is vergiftigd. De omgeving heeft er vreselijk veel last van gehad. Er zijn enorme risico's. Er zijn vorig jaar natuurlijk, wat je al zegt, 2 grote branden geweest. Ondergrondsbrand. Ik bedoel, het is leuk om te zeggen dat het theoretisch kan, maar het lijkt mij in praktische zin toch uitgesloten dat we nog daar gaan uitbreiden met de landfill.
Nou, vooral als je door zou willen gaan op dezelfde handelswijze en aanpak wat we tot nu toe hebben genoten. Maar als je kijkt naar de plek en je een goede afvalmanagement zou hebben, een goede voorbereiding van de bodem.
Maar hoort dan ook recycling bij?
Nou, het is niet zo alleen. Recycling is een belangrijk component, maar het gaat puur om theoretisch aan omvang wat en volume mogelijkheden wat daar nog mogelijk zijn. Maar een belangrijk punt is dat wij, als je kijkt naar de historie van het ontstaan van de landfill, wij nooit een hele goede management van de afvalplaats hebben gehad. En daarmee bedoel ik dat, ook als je kijkt naar het buitenland, er zijn hele goede manieren eigenlijk om milieu en klimaat te beschermen en toch afval te kunnen plaatsen op een plek. Maar als je kijkt naar de afvalmanagement uit het verleden, is dat te weinig gebeurd, waardoor we op dit moment zijn beland waar we zijn beland. Maar als je het hebt over totale opnieuw inrichten van een plek met een goede management van de bodem, met de juiste bescherming van natuur en milieu, zou je kunnen zeggen dat er nog ruimte is. Maar dit is inderdaad allemaal theoretisch.
Maar dan ga je bouwen op problemen die er nog liggen. Dus dan moet je eigenlijk in feite eerst die problemen die er nu zijn oplossen, voordat je eventueel dan weer vuil aan kan toevoegen.
Nou, het klopt. Kijk, één belangrijk punt is dat wij in elk geval niet meer afval, niet moeten willen afval te blijven storten op dezelfde plek waar al die problemen zijn. Want we hebben natuurlijk ook nog plekken op de landfill waar er nog ondergrondse branden schijnen te zijn. En het wordt weer heel warm en we gaan de droge periode in, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk die complicatie maakt het gewoon heel lastig om op diezelfde manier met elkaar te kunnen doorgaan. Feit is dat we denk ik met z'n allen dat absoluut niet willen en moeten voorkomen.
Ja, dat lijkt mij een aardige conclusie.
Ja.
Het probleem is nu van op welke manier we dat gaan doen. En ik zat net te bedenken, ik bedoel, een hele rare gedachte misschien. We hebben nu een klimaattafel, moet er niet ook een afvaltafel komen?
Ik weet niet zozeer of er een afvaltafel moet komen.
Er zijn genoeg tafels waarschijnlijk op de lijst.
We hebben heel veel, wij noemen het stuurgroepen. Op hele diverse thema's. Feit blijft dat als je kijkt naar het hoofdprobleem, gaat het om de bescherming van mens en milieu. En om dat te kunnen doen, moet je ten eerste een heel goed beeld hebben in wat de schade is. Mm-hmm. En dit soort zaken lopen parallel. Maar tegelijkertijd moeten we vooral bezig zijn met het plannen van de toekomst. Dus hoe gaan we om met het feit dat we weten dat we zoveel afval produceren op het eiland, nog niet instanties, organisaties in place hebben om één op één het probleem aan te pakken. Dus wat we nu aan het doen zijn, we zijn nu op zoek naar een alternatieve locatie om om überhaupt na te denken van hoe willen we omgaan met onze algehele afvalbeheer en afvalverwerking op het eiland. Maar om jullie een beeld te geven, ik hoor ook heel vaak, ja, dan pakken we het allemaal in en dan sturen we het naar het buitenland. Dit zou natuurlijk het zogenaamde balen wat we kennen van het afval. Dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Je zou het kunnen hebben over een waste-to-energy plant. Maar nu al uit data weten wij dat wij eigenlijk op het eiland niet genoeg produceren om een rendabel waste-to-energy plant te hebben. Nou, dat is een feit. Daar moeten we mee dealen. Maar ook het verschepen eigenlijk van het afval. Voor jullie beeld, als we alles nu zouden gaan verschepen, dan praten we over kosten van ongeveer $4 miljoen per jaar. En dat kan uiteindelijk een keuze worden. Maar dan moeten we ook als overheid het zo hebben geregeld dat we ook dat financieel kunnen dragen. Dus er lopen nu een aantal parallele trajecten. Dus het is ten eerste ervoor zorgen dat we met Celibon kunnen komen tot de vergunningen en in elk geval randvoorwaarden om op de juiste manier te kunnen doen aan de milieuregels. En tegelijkertijd is het ook goed nadenken over hoe wij het recyclen willen gaan vergroten op het eiland. We hebben niet de juiste wet en regelgeving. Celibon heeft te maken ook met een bepaalde financiële situatie die nu gebaseerd is. Iedereen betaalt maandelijks iets van $14,50 om een kliko te hebben. Nou, dat blijkt dus misschien niet afdoende om alles te kunnen aanpakken. Nou, dan moeten we die heffingen gaan aanpassen. Dan moet je daar denken over een financieel model om niet alleen het beheer mogelijk te maken, maar ook over te kunnen gaan in de toekomst naar een bepaalde verwerking.
Ik hoor onderzoek naar een alternatieve locatie. En ik hoor je ook praten over het afvoeren van het afval. Die alternatieve locatie lijkt mij echt iets waar je best wel wat tijd voor nodig hebt. Dat is niet iets wat je misschien morgen zou kunnen beginnen. Maar kijk, er wordt nu gewoon doorlopend huisvuil gestort op de locatie bij Lacoen. Dat gaat maar door. En dat wordt nog steeds niet gedaan conform wet en regelgeving. Nou, er ontstaat nog steeds dagelijks overlast voor de omwonenden. Vliegenplaag, risico op brand wordt daar alleen maar mee vergroot. Je blijft brandstof op het vuur gooien in feite. Niet eens figuurlijk in dit geval, bijna letterlijk. Waarom zou een combinatie van een tussenoplossing die best wel kostbaar is, dat snap ik ook. Bonaire moet ook met een budget uit de voeten kunnen. Een combinatie met een tussenoplossing met het afvoeren van afval, waarmee we in ieder geval de aanwas, want we blijven nu dweilen met kraan open, waarmee die aanwas op het eiland op stop wordt gezet. Terwijl we ondertussen zoeken naar een nieuwe permanente locatie met een goede inrichting van afvalscheiding. Ik heb ook één kliko, daar betaal ik voor. In Nederland was ik gewend dat ik er drie had. En dat ik voor bepaalde afvalsoorten maar één keer in de maand dat het opgehaald werd. Dat lijkt me geen enorme investering voor een Celibon. Nou, Celibon heeft het geld niet. Ik denk dat daar genoeg over is gezegd in de afgelopen weken. Die moeten nog een paar bonnetjes overleggen waar iedereen naar op zoek is, denk ik inmiddels. Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid voor afvalinzameling ligt bij het bestuurscollege, bij het OLB. Daar moet denk ik gewoon, in plaats van dat we gaan lopen zoeken naar bonnetjes, er moet gewoon bekeken worden welk budget gaan we daarvoor vrijmaken. Daar moet gewoon geld voor vrijgemaakt worden, lijkt mij. Het is een heel groot urgent probleem. Als we het niet aanpakken en we blijven daar afval bij storten, dan krijg je weer crisissituaties met evacuaties, met alle gevolgen van dien. Ik vind die prioriteit zou misschien meer moeten komen te liggen bij die tussenoplossing.
Even voor alle duidelijkheid. Op het moment dat wij dit opnemen, is er geen brand op de landfill. Je weet niet hoe het over een paar weken is.
Ik hoop het alsjeblieft niet, zeg.
We hebben een tijdje al geen brand meer. Hè? Sinds 5 november 2024 hebben we geen brand meer gehad.
Dat is niet helemaal
gehad.
Waar. Met eind van het jaar is er ook nog wel een kleinere brand geweest. Hoor.
Was weer zeg maar die ondergrondse brand wat op kwam, maar het echte, zeg maar, de grootschalige branden waarvan we denken dat die aangesticht zijn, die hebben wij sindsdien niet meer gehad. Kijk, daarom is het belangrijk om ik noem het even het afvalbeheerprobleem, om het toch wel in korte, middellang en lange termijn stappen te blijven bezien. Want ook al beslissen we vandaag dat we alles gaan afvoeren, moeten we het alsnog georganiseerd zien te krijgen.
Je je mag straks te vertellen over de stappen. Maar we gaan eerst eventjes. We zijn ook nog iets van een muziekprogramma.
Ja, dat moet van Mega FM. Af en toe een muziekje draaien. Nou,
kunnen we iets zingen met z'n allen?
Lijkt me voor de hand om Sign of the Times te draaien van Prince. Maar dat doe ik dan niet. Want dan doe ik gewoon de versie van de Simple Minds. De Simple Minds met hun versie van Sign of the Times. Sign of the Times, je luistert naar Mega Hit FM 101.1. Of je zit terug te luisteren natuurlijk naar onze podcastversie. Of
dat
je zit op Soundcloud, zit je ons terug te luisteren, dat kan ook. We praten met Angelica Cecilia en met Jan Verbeek over de Landfill.
Ja, en net voor de muziek had ik tegen Angelica gezegd van hou eventjes dat in gedachten. De stappen die op dit moment gezet moeten worden.
Ja, dus wat ik net aangaf, het is een zeer complex en groot probleem. Dus het is altijd goed om te kijken naar de korte, middellange en lange termijn. Het feit blijft, als we vandaag stoppen met het verzamelen van afval, hebben we met z'n allen een heel groot probleem op ons eiland. Celibon heeft een voornemen tot last onder bestuurszwang op twee punten ontvangen. Eentje is de zorgplicht. Dat is met name van belang om in elk geval bijvoorbeeld ook de ondergrondse branden die er nu zijn, om die aan te pakken. Die loopt af in april. En de tweede die loopt af in september en die heeft met name te maken met de vergunningen situatie. Om in elk geval vanuit duidelijke voorwaarden met elkaar te kunnen afspraken te kunnen maken, ook in het kader van toezicht en handhaving.
Ik wil daar even op inhaken, op die last van de bestuursdwang.
Ja.
Vooral diegene die op 1 april afloopt, dan zou in feite de ondergrondse brand zou geblust moeten zijn. Dat vind ik opvallend, omdat je collega Nina nog niet zo lang geleden heeft gezegd van ja, dat is zo ingewikkeld, het gaat nog maanden duren.
Ja, het duurt al maanden ondertussen.
Ja, maar dat heeft ze nog niet zo lang geleden gezegd. Dan nu opeens verwachten, want dat de Celibon het wel in 4 weken tijd voor elkaar krijgt. Dat vind ik wel opvallend.
Nou, de verwachting is niet zozeer dat we dat binnen 4 weken verwachten. Want we verwachten dit sinds de branden zijn ontstaan. Maar feit blijft dat we nu die deadline tot 1 april hebben. En het bestuurs, of in elk geval het openbaar lichaam, nu bezig is om ervoor te zorgen dat op het moment dat Celibon dat zelf niet kan oplossen, dat wij dat overnemen.
Maar is dan niet al duidelijk dat Celibon het nu al niet kan?
Ja,
elk mens met een beetje verstand in zijn hoofd weet gewoon dat ze het niet kunnen.
Dat zou je kunnen zeggen. Anders maar
hadden
ze het
wel gedaan al in de afgelopen tijd.
Maar wij hebben als openbaar lichaam ook juridische procedures waar we ons aan dienen te houden. Om dat ook netjes te doen. En in die zin is het een voornemen tot. En moeten we Celibon in deze, met die deadline, de kans geven om dat ook te doen. Ik denk dat ook gezien alle druk van overal, ook het management van Celibon echt met wat ze kunnen, echt hun best doen om zaken.
Ja, ik zeg het ook niet om Celibon te bashen, want ik geloof 100% dat ze hun best doen. Maar tussen je best doen en het of kunnen oplossen zit een groot verschil.
En daar zijn we nu. Het kunnen oplossen daarvan. En feit is dat die opgelost moet worden. En als je kijkt naar de verantwoordelijkheden, dan is er natuurlijk ook de verantwoordelijkheid met name ook van het openbaar lichaam om ervoor te zorgen dat die opgelost wordt.
Maar als dus we dan 1 april nadert nu, het is vandaag, als dit uitgezonden wordt, zal ik erbij zeggen, de 22e denk ik, even uit mijn hoofd. En dat is dus nog een week vanaf de uitzending.
Nee, later.
Oh,
22 hebben we nog de laatste live uitzending.
Oh, oké, sorry.
En de week daarna.
Oh, zo lang duurt het nog zo lang. Er kan nog zoveel gebeuren in de tussentijd.
Dus, ja.
Kunnen we dan praktisch gezien verwachten als de deadline 1 april is? Nou, laten we even gevoeglijk aannemen dat Celibon het niet heeft kunnen fixen. Want dat hebben ze al die maanden niet, is dat niet gelukt. En ik denk niet dat ze het niet willen blussen, maar ik denk dat ze het niet kunnen. Wat gaat OLB dan praktisch doen op dat moment?
Nou, praktisch moet je denken aan met andere organisaties en experts die dat wel kunnen ervoor zorgen dat die aangepakt wordt.
Ja, dus dan gaan jullie de rekening, OLB gaat de rekening betalen. Die gaat opdracht geven aan een aannemer, een uitvoerende partij om daar die landfill aan te gaan.
Op dit moment denk ik dat het niet zozeer heel belangrijk is wie de rekening betaalt. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam
om
dat op te lossen.
Zo werkt
een
last onder bestuursdwang, toch?
Ja. Exact.
Ja.
En dat is zeg maar de prioriteit en eigenlijk de belangrijkste stap die genomen moet worden. De discussie over financiën, dat loopt op allerlei vlakken. Want wie is verantwoordelijk uiteindelijk voor het bonnetje.
Maar eigenlijk is dat van latere zorg.
Dat is op dit moment minder belangrijk.
Uiteindelijk is het de belastingbetaler. Dus
de belastingbetaler is dat altijd. Maar de eerste prioriteit ligt nu van dat het opgelost wordt.
En daar zijn we nu heel hard voor aan het werk. Om dat op te lossen. En tegelijkertijd wat ik zei. Als je het hebt over de korte, middellange termijn. Moeten we ervoor zorgen. Dat in elk geval niet alleen de inzameling. Want wat we in elk geval kunnen zien. Is dat Celibon als organisatie het best redelijk doet als het gaat om de afvalinzameling.
Zeker.
Het gaat met name over de management op de stortplaats. En dat is het tweede aandachtspunt om ervoor te zorgen dat die organisatie op een manier gaat gebeuren dat vooral direct omwonenden en wij met z'n allen op Bonaire daar zo min mogelijk last van gaan ondervinden.
Ja, want dat zei een paar weken geleden Harold Linkels, toen we met Clark Abraham spraken, zei van ja, eigenlijk is het heel triest om te zien. Celibon was ooit een bedrijf met afvalverwerking die een voorbeeld was voor de rest van het Caribisch gebied. En nu zitten ze op de plek waar de klappen vallen. En hun grootste probleem is dat ze duidelijk niet mee zijn gegroeid met de problemen.
Nee, en daar ligt denk ik een verantwoordelijkheid ook vanuit het openbaar lichaam. In wat voor manieren dan ook. Feit is dat we nu in deze situatie zitten met elkaar. En het eigenlijk niet meer belangrijk hoe dat is gegaan, hoe ver we zijn gekomen en wie de schuld heeft uiteindelijk. Feit is dat dit soort zaken moeten gebeuren.
Mag ik dan, nu hebben we het even over 1 april, hè? Dat is dan best een belangrijke datum.
Op een dat is geen grap.
Relatief korte termijn, ik hoop dat het geen grap is inderdaad. Waar ik me dan zorgen over maak, hè? We hebben heel veel contact met burgers, met onze achterban in de diverse barrio's om de landfill heen. Hoe gaat OLB, en er wordt straks een opdracht verstrekt aan een partij die dat moet gaan uitvoeren, niet zijn de Celibon vermoedelijk. Hoe wordt daar omgegaan met de eventuele risico's die zo'n actie met zich meebrengt? We weten nog niet wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat we daarover bijgepraat worden. Stel je gaat aan een landfill waar onder ons brand heerst mee aan de slag. Je trekt het open en er slaat een brand uit, bij wijze van spreken. Wij zijn op dit moment niet op de hoogte van wat is dan eventueel het actieplan? Welke risico's lopen wij? Wordt dat geïnventariseerd? Hebben jullie daar aandacht voor?
Hebben we zeker aandacht voor. Goed is om aan te geven inderdaad dat de communicatie ook richting de burger in deze essentieel is. We zijn voornemens om in elk geval te gaan starten met een aantal town hall meetings. En dan heb ik het niet alleen over Stichting Pro Lagoon en jullie achterban, maar daar hebben we het gewoon breed over de burger op Bonaire. Om specifieke informatie te krijgen over de stappen die we aan het ondernemen zijn. Wat die inhouden, wat de mogelijke risico's zou kunnen zijn, maar met name wanneer wat gedaan gaat worden. Absoluut.
Het zou tijd worden. De communicatie, daar valt het nodig over te zeggen. Maar goed, we zouden niet veel over het verleden hebben. Maar ik vind dat er wel echt een pre is dat goed op poten wordt gezet. Want de burger heeft van de kant van OLB, WC, OLB, ik voeg ze even samen, in het geval relatief weinig te horen gekregen sinds de brand van vorig jaar mei. Er is niet wat je zegt, een town hall of kijk, er zijn wat dingen op de website neergezet. Maar echt met de burger in gesprek gaan. In ieder geval, wat wij dan daaruit horen, feedback die wij krijgen van onze achterban, is dat wel heel beperkt.
Ja, ik kan me voorstellen, Jan, dat zo'n brand moet opgelost worden. Dat zal uiteindelijk betekenen dat die opengegraven moet gaan worden, want anders kan je niet bij. Ik heb een beetje te zoeken naar turfbranden. Want dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen. Hè? Een ondergrondse brand die niet te blussen valt. Omdat daar die ondergrond en dat alle constant loopt smeulen. En in Amerika heb je dus ook heel veel van dit soort branden.
Ja, in de regio kennen we dit soort problematiek ook. Dit is natuurlijk niet alleen op Bonaire. Dus ook regionaal is daar ook veel ervaring mee. Maar we hebben natuurlijk ook veel experts uit Nederland die daarbij zouden kunnen ondersteunen. Ik denk feit blijft even, het is niet eens belangrijk wie het gaat doen uiteindelijk. De partij die het OLB in deze dan of ons allemaal gaat ondersteunen in dit aanpakken. Die zal zeker bekwaam zijn om met dit probleem om te gaan. Wel denk ik dat het belangrijk is dat de informatie duidelijk en transparant is over wat we kunnen verwachten. Misschien heb je het gevoel dat je niet zo heel erg veel daarover hebt gehoord. Maar we zijn hard aan de slag om dit ook voor te bereiden. We hadden ook als bestuurscollege graag wat eerder ook een town hall meeting gehad. Maar helaas is dat door andere zaken, want we vinden het ook belangrijk als bestuurscollege om als voltallige bestuurscollege aanwezig te zijn bij deze meeting, is dat helaas nog niet gelukt deze maand. Maar het staat zeker op de planning.
Ja, ik maak even af wat ik wilde zeggen.
Sorry, het is jouw radio.
Nee, maakt niet uit. Ik bedoel, wat jij zegt is ook interessant. Tenminste, laat ik het anders zeggen. Wat jij zegt is interessant. Laat ik een beetje bescheiden blijven.
Mega FM is ook jouw radio.
Want ik kan me voorstellen, Jan, dat bij jouw achterban een enorme ongerustheid is. Want als er dus die branden geblust worden, dan zal het zeer waarschijnlijk opengegraven moeten worden. Met alle risico van in ieder geval rookontwikkeling en dat soort zaken.
Dat zijn natuurlijk allemaal, dat suggereren voor ons natuurlijk. Want zolang wij niet bijgepraat zijn, en dan heb het niet over wij als Stichting Pro Lagoon. Ik snap dat je gewoon alle bewoners gelijk stelt daarin. We schuiven met veel plezier aan daarbij. Of nou ja, plezier kun je bijna niet meer noemen. Maar het is inderdaad wel een van de zorgen die er speelt. Van, joh, wanneer gaat er nou echt iets aan die landfill gebeuren? Ik bedoel, we zijn in 10 mei vieren we de eerste verjaardag van de grote brand van vorig jaar. In het dagelijks leven is er voor de mensen weinig veranderd. Mensen hebben enorm veel overlast van de vliegen. De gassen die er vrijkomen. Ze zien dat die afvalberg alleen maar groeit. Dus ja, de zorgen groeien ook. En als je dan niet op de hoogte bent van wat er op de achtergrond gebeurt. Welke acties er nou in de dagelijkse praktijk ondernomen worden om de overlast te verminderen. Ja, dan maak je mensen alleen maar meer ongerust. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de OLB, voor het BC, om mensen mee te krijgen. Want het gaat ook weer, na jarenlange taakverwaarlozing, gaat het ook over het terugwinnen van vertrouwen. En je kunt nu niet van de burgers die al jarenlang met deze problemen zitten verwachten dat ze in één keer weer een BC gaan vertrouwen. Ook al is het een nieuw BC. Ook dit BC heeft sinds het aantreden is niet in staat geweest om de overlast te verminderen.
Ja, zelfs al had het wel gebeurd door het wantrouwen tegenover de overheid in dit opzicht van jaren. Heb je dat niet? De gezegde is van de vertrouwen komt te voet.
Gaat te paard. Ja, en dat vertrouwen, ja, weet je, we kunnen niet zo heel veel anders. We kunnen niet zelf op de landfill gaan graven en het afval gaan scheiden als burgers.
Is jullie taak ook niet?
Zou niet helemaal de bedoeling moeten zijn. We hebben ook allemaal een baan en een gezin. Daar is een professioneel bedrijf voor. Tenminste, het had professioneel moeten zijn. Het is Célibon. Wij hebben goed contact met de directeur van Célibon. En we merken dat die man alles wil doen. Maar die is eigenlijk een soort brand letterlijk aan het blussen zonder water. Hij heeft natuurlijk ook qua budget, wat jij in het begin al zei, loopt hij achter de feiten aan waarschijnlijk. Nu hebben we vorige week het Kamerdebat gezien en het gesprek met de gedeputeerden. Wordt er uiteindelijk toch weer over een bonnetje van 6,5 miljoen gesproken. Terwijl ik denk, ja jongens, dat is allemaal in het verleden. Laten we doorgaan. Laten we kijken waar het geld vandaan moet komen. Het budget om dit op te lossen. Gewoon in het belang van de inwoners en de natuur van Bonaire.
Daar ligt de uitdaging ook. We kunnen het wel hebben over... Laten we die bonnetjes even vergeten.
Waarbij ik eventjes nog wil aantekenen dat ik het zeer verbaasd vind dat er nu heel boos wordt gedaan in Den Haag over dat bonnetje weg is. Ja. Maar wat ik heel verbaasd vind is dat vanaf 2016 de Nederlandse overheid niet even gevraagd heeft waar is dat bonnetje?
Waar is dat bonnetje? Nee, precies. Ja, daar is ook gewoon... Kijk, Bonaire is natuurlijk maar een heel klein dorp. Een druppel op een gloeiende plaat vanuit het Nederlands perspectief. Dus ja... Ik denk dat de interesse daarvoor gauw weggezakt is. En dan verandert iemand van baan. En dan ligt het dossier in de onderste la.
Nou, we moeten niet vergeten. Kijk, wat op dit moment belangrijk is. Even los van het bonnetje wel of niet. Is dat er wel bepaalde gelden op de plank liggen. Ook in Nederland. Die niet zomaar hun weg meer naar Bonaire vinden. Zonder dat er echt onderbouwd aangegeven gaat worden. Wat er met de gelden van de afvalopmaatprojecten in het verleden zijn gegaan. En dat is... En dan kunnen we hoog of laag springen. Dat is iets wat er moet gebeuren. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar feit blijft dat ook al hebben we het over de resterende gelden van afval op maat. Dat niet afdoende gaat zijn om de problematiek aan te pakken waar we nu in zitten. En dat is iets wat wij voortdurend wel op of aankaarten, ook richting Rijk. Ik denk dat iedereen dat wel degelijk beseft. Dus het is enerzijds ook, gaan we terug weer naar de korte, middellang en lang. Kort moeten wij gewoon ervoor zorgen dat onze zaken op orde zijn. Als het gaat ook om administratie. En daar zijn wij uiteindelijk als openbaar lichaam toch wel verantwoordelijk voor. Dus daar zijn we hard mee bezig. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de financiële stromen of de fondsen die al toegezegd waren, dat we die ook weer echt kunnen gaan inzetten. En met elkaar ervoor zorgen dat er ook additionele fondsen gaan komen. Want we hebben het niet eens over de alternatieve oplossing en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Maar we moeten ook niet vergeten, uiteindelijk, ook al we weten niet precies wat de toekomstige oplossing gaat zijn, maar we hebben te maken met een gebied die uiteindelijk ook op de een of andere manier gesaneerd moet gaan worden. En dat gaat ook wel geld kosten.
Nou ja, sowieso kan je stellen van welke oplossing je ook kiest, het gaat geld kosten.
Alles gaat geld kosten. En geld is altijd een issue, hè, als klein eiland en de middelen die we hebben om daar binnen te kunnen prioriteren. Maar dit gaat niet eens meer over het prioriteren van hebben we wel of niet een miljoentje daarvoor. Het gaat echt om significante investeringen.
Afvalmaatprogramma was 10 miljoen. Ik denk dat je rustig een nulletje erachter kan zetten.
Ik weet niet zozeer of we per se een nulletje, want je kunt ook in de tijd zaken plannen, waardoor je gefaseerde financiering ook mogelijk kunt maken. Ik wil wel aanvullen dat sinds de laatste branden er ook op de site op Lagoon ook bepaalde afspraken zijn gemaakt over waar wel te storten en waar niet. Dus daar zijn ook wel stappen in ondernomen, maar we moeten natuurlijk niet onderschatten. We hebben een probleem gehad of gekregen en dat is de ondergrondse brand. En daar moeten we natuurlijk ook echt mee dealen. Want dat is iets wat we op dit moment gewoon helemaal niet onder controle hebben.
Ik wil graag even inhaken op dat financiële aspect. Hè? Want ik ben heel erg bang dat er een soort vicieuze cirkel ontstaat. Célibon loopt jaren achter qua ontwikkeling ook van binnen de interne organisatie. Hè? De financiën zijn niet op orde. Er is budget beschikbaar gesteld wat wellicht besteed is. In ieder geval, het moet nog aangetoond worden. Het Rijk zegt, er ligt hier nog geld op de plank. Als jullie dat wel kunnen onderbouwen, dan kunnen we dat geld weer beschikbaar maken. Maar goed, je moet wel eerst met Célibon in de administratie gaan duiken. En al die tijd, vraag ik me dan af, al die tijd moeten de mensen die daar wonen dus maar blijven wachten tot er echt aan een oplossing gewerkt kan worden. Want als dat zo is, dan moet nu voor die oplossing per 1 april, voor die dood van die ondergrondse branden, moet dus budget vrijgemaakt worden bij OLB. Gaan jullie dat doen?
Ja, daar zijn gelden voor gereserveerd. Dat is een hele belangrijke stap. Want op het moment dat we die ondergrondse brand onder controle hebben, dan hebben we ook met elkaar rust om de rest van de complexiteit te gaan managen en aan te pakken. En totdat dat onzeker blijft, kan Célibon in deze simpelweg ook niet voldoen aan hun zorgplicht. En die opgave hebben we wel met elkaar. Dus het is enerzijds ervoor zorgen dat we met z'n allen op het eiland zo min mogelijk last hebben van de situatie waar we in zitten. En die is complex en groot en we hebben er last van. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat we even los van de fondsen echt gaan zorg dragen dat in elk geval als het gaat om het managen en op de juiste manier, niet alleen ophalen, maar ook het beheer van de afval, dat met zo min mogelijk risico's gaat verlopen. Niet alleen voor onze mensen, maar ook voor de milieu.
Maar nu hoor ik je het woord zorgplicht gebruiken. We hebben het natuurlijk weer over de afvalberg. Het blijft altijd natuurlijk over de landfill gaan. Die zorgplicht die gaat natuurlijk ook op het gebied van de volksgezondheid vrij ver. En wij hebben voor afgelopen week, moet ik eigenlijk zeggen 2 weken geleden als dit uitgezonden wordt, een gesprek gehad met publieke gezondheid. Dat is het tweede gesprek. We hebben in december een keer een gesprek met hun gehad. Waar wij al die tijd op aandringen, is dat er ook vanuit het oogpunt van preventie naar de mensen gekeken wordt. En wij kregen er toch regelmatig de reactie vanuit publieke gezondheid. En prima gesprekken. Ik bedoel, ze leggen uit hoe zij erin zitten, wat ze wel kunnen doen, wat ze niet kunnen doen. Als mensen ziek zijn, kunnen ze naar de dokter gaan. Dat vind ik heel kort door de bocht. Mensen zijn misschien wel een decennium lang, 15 jaar lang, hebben ze gif over zich heen gekregen met branden, met een afvalverbrandingsoven. Waar wij op aandringen is, en dan hebben we het over zorgplicht, om die mensen te screenen. om tegen die mensen te zeggen van goh, we zetten een programma op in samenwerking met het ziekenhuis, in samenwerking met de huisartsen, om te kijken naar onderliggende klachten, dat vroegtijdig gesignaleerd kan worden. We niet gaan wachten tot mensen ziekte X of Y hebben, maar dat we die mensen door de scanner gaan halen, zoals ik altijd maar zeg. En dat we er dat we bloed gaan controleren. We kunnen vetbiopsie doen. Er zijn zoveel opties in de huidige tijd. Heel veel opties zijn op Bonaire niet beschikbaar. Daarvoor moet je naar of Curaçao of naar Nederland uitwijken. Maar wat ik zo graag zou zien is die mensen die daar wonen, die gifstoffen hebben ingeademd, geef ze de zorg en de aandacht die ze verdienen. Dat is al vanaf dag 1 een van onze speerpunten geweest. En ik zie gewoon heel weinig actie op dat gebied.
Ik weet dat dat niet jouw portefeuille is. Angela.
Maar ja, ze zitten er toch.
Je zit hier wel.
Ik zit er toch. Nou, wat ik zeker daarover kan zeggen, ik snap dit zorgpunt. Ik denk dat wij dat met z'n allen heel goed snappen. Maar het is ook niet voor niks dat ook, ik denk dat je bijgepraat bent over de initiatieven om RIVM in elk geval grootschalig.
Ja, maar dat is hoog over. Dat zijn allemaal hoog over onderzoeken.
Maar we moeten ergens starten met in elk geval concrete data met elkaar te hebben. En dat hebben we simpelweg op dit moment niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat in die zin qua prioritering we niet op dezelfde lijn zitten.
Ja, maar dat vind ik heel jammer, want het gaat over de gezondheid van individuele burgers die al die tijd geconfronteerd worden met een mismanaged landfill.
Maar die grote lijnen gaan ook over de burgers.
Maar dat duurt 2 jaar misschien.
Ik weet niet of het 2 jaar gaat duren. Goed,
als we het over dataverzameling hebben, dan ben ik altijd bang dat dat een heel langdurig proces gaat worden. Wat heel weinig gaat zeggen over de individuele locatie bij Lagoon. En ik denk dat er veel makkelijkere aanvliegroutes mogelijk zijn. Door gewoon na te denken over welk programma kun je hierop zetten. Ik ben geen medicus. Jij bent niet de gedeputeerde die daar verantwoordelijk voor is. Maar ik wil dit punt toch wel aangekaart hebben. Want ik vind dat hier echt dat hier op dit punt de zorgplicht blijft liggen.
We zitten dit ook niet bij de Rijk. Want gezondheidszorg is ook een Rijksaangelegenheid. Je zou, als je het heel financieel, heel economisch gaat bekijken, kunnen zeggen van jongens, nu onderzoeken. Zorgen dat mensen behandeling krijgen die ze nodig hebben. Gaat op den duur geld uitsparen.
Zeker, daarom heb je
levens redden.
Daar heb je preventie voor.
Maar ja, goed, even los daarvan. Ik wil dat even. Dus dat is sowieso heel duidelijk. Maar ik wil het eventjes aan de andere kant toe. Wat economen. De overheid zit helemaal vol met economen.
Ja, ik ben daar. Ik ben een hele simpele boeren. Nee. Maar ik denk dan van nou. Zet een teampje neer en ga zoeken.
Toen COVID er was, kon iedereen langs de deuren gaan en mensen bij de haren naar een prikplek te brengen.
Dus het kan wel. Als er een nood aan de man is. Als de
maar de nood is niet groot genoeg, omdat het maar een kleine plek is. Ja, en,
nee, de nood. De nood,
nee, maar dat is de
mensen
visie.
Ik heb het idee dat ze niet willen weten hoe groot de nood is. Als je bedenkt dat er gemeten is tot op 4 kilometer van de landfill. En daarvoorbij niet. Daarvoorbij, als je met de wind meegaat, kom je midden in Kralendijk terecht. Kralendijk is de hoofdstad van Bonaire. Daar wonen de meeste mensen. Er zijn enorme hoge concentraties op die 4 kilometer. Daarvoorbij weten we niet, want dat is nooit gemeten.
Ja.
Maar het kan heel goed zijn. Sterker nog, ik vind het eigenlijk wel bijzonder aannemelijk dat we hier in Kralendijk ook nog steeds met die hoge waarden te maken
hebben. Die latte die je net op had, die zat misschien wel vol met dioxines.
Ja, nou, ik dacht nog, waar smaakt dat dan toch naar? Dat is wel een beetje vreemd, ja.
Mijn vraag aan jou is, Angelica.
Ik denk even terugkomend op dat punt. Ik denk dat met name als je kijkt wat absoluut... eigenlijk heel triest is dat het ook afgelopen jaar vol met branden op de landfill heeft gezeten. En ik denk dat als we met z'n allen een oproep mogen doen en we het hebben over serieus nemen van deze plekken, niet alleen die van Lagoon, maar ook die van Morotin, zou het heel fijn zijn als we voorlopig geen branden hebben op onze landfills.
Ja.
En dat zou al zeg maar het probleem in deze...
Is er een politieonderzoek naar die branden?
Ja, er zijn politieonderzoeken naar die branden. Het bestuurscollege heeft nog geen update na meermaals verzoek van waar staan we en wat is de situatie. Helaas hebben we geen nieuwe informatie.
Nee, want er worden heel nare suggesties gedaan van ja, dat jullie als Prolegoen de cel zouden hebben aangestoken.
Ja, dat hebben we toen ook gehoord, ja.
En ook mogelijk andere kanten. Ik bedoel, dat levert dus ook onrust op het eiland, toch?
Dat levert onrust. En je merkt met name, ik bedoel, wij waren ook geconfronteerd. En vooral die hele grote branden. Ja, dat is funest in alle zinnen. Ik bedoel, dat is dodelijk. En dat moeten we met z'n allen, letterlijk, dat moeten we met z'n allen vooral echt zien te vermijden. En dat begint met de goede zorg. Dat begint met goed opletten. En dat begint ook, zeg maar, met mensen die inzien dat het misschien niet heel erg verstandig is om dit uiteindelijk te doen. Daar hebben we weinig grip op. We hopen dat het niet meer zal voorkomen. Maar het feit is dat we ervoor moeten zorgen dat dat die kans zo klein als mogelijk is.
Ja, je zou er bijna een beloning voor uitloven voor degene die de gouden tip heeft.
Graag. Ja, kijk, bedoel, dit is ik ben er toen geweest bij de brand van 5 november. En ja, als je daar staat, het is gewoon een inferno. Dat is vreselijk. En de zwarte rook, daar zie je al aan dat gewoon niet goed is voor de wereld, voor het eiland.
Nee, maar die brand kan natuurlijk van alles ontstaan. Ik bedoel, om te denken dat het aangestoken is.
Ja, maar er waren twee vuilstorten tegelijk waren het branden. Dus dat is heel onwaarschijnlijk dat allebei spontaan gebeurd is.
Lijkt mij onwaarschijnlijk, maar om even in te gaan wat je net aangaf, Martijn. Wij hebben toen ook die suggestie gehoord dat wij achter die brand zouden zitten. Nou, daar ga ik mezelf niet eens tegen verdedigen, tegen zulke onzin. Maar als mensen dat menen, dan moeten ze vooral aangifte tegen Prolegoen gaan doen. En dan werken wij met alle plezier mee aan het onderzoek daarnaar. En als dat blijkt dat die persoon het gedaan heeft, dan pak ik hem zelf bij zijn nek vel en breng hem naar het politiebureau. Dat is niet de manier waarop wij de discussie voeren. En ik hoop dat het inmiddels ook wel duidelijk is. Natuurlijk moeten we er alles aan doen om dat te voorkomen. Alleen, dan kijken we weer naar de toekomst. En waar ik een van onze prioriteiten, en ik blijf het herhalen, is toch wel de schade die al aangericht is bij de mensen. En daar helpt de veranderingen in de toekomst helpen daar natuurlijk bij om die schade niet te vergroten. Maar als we ergens een streep trekken en we zeggen, nou, vandaag gaan we dat eens serieus oppakken. En ook de mensen controleren die geen zichtbare gebreken hebben. En we weten allemaal, ik ben met een Bonaireaanse vrouw getrouwd, ik heb een Bonaireaanse schoonfamilie. Bonaireanen lopen niet op dag 1 als ze zich niet lekker voelen de deur plat bij de huisarts. Die zijn niet zo voor zichzelf aan het opkomen met dat soort zaken. En ik denk dat we dat met z'n allen zouden moeten ze willen stimuleren.
Is het mogelijk, Angelica, om in de grote onderzoeken te doen en daarnaast gewoon een volksonderzoek, gewoon bij de bevolking die daar rondomheen woont, gewoon bloedonderzoek, weet ik al wat voor onderzoek?
Ik weet dat gedeputeerde Den Heijer hiermee bezig is en ik weet dat ze ook op advies van alle experts die ons ondersteunen hiermee bezig is. En uiteindelijk is het kijkend in de tijd wat echt nodig is en prioriteit is in die zin om op te pakken. Ik zeg niet dat dit geen prioriteit is. Jullie snappen hopelijk
de rust terugbrengt op het eiland.
Prioriteit is dat we controle krijgen over deze hele complexe situatie. Feit is dat we op dit moment nog niet hebben. En daar werken we heel hard aan.
Oké, ik vind het tijd voor een plaatje. En ik krijg er geen woord tussen. Ik zit hier een beetje te luisteren. En ik denk wel, oh, ik kan allemaal flauwe grappen verzinnen van de Celie Bonnetjes. En goed. Helaas
een plaatje,
niet.
Moet wel een beetje luchtig houden.
En dat ze bij Celie Bon zo hun stinkende best doen. maar goed, wat me opvalt is dat het heel vaak en heel veel over geld gaat. Dus ik heb een geldplaatje. Money's too tight to mention, Simply Red.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag. zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Je luistert naar een vooraf opgenomen aflevering van Op de Klippen op Megahit FM 101.1. We praten met Angelica Sicilia en met Jan Verbeek over de landfill op Bonaire en wat voor problemen dat allemaal met zich meeneemt. Ik krijg er geen woord tussen, dus ik geef gauw het woordje terug aan Martijn.
Nou, je mag er altijd tussen komen, Michiel.
Ja, maar ik doe alleen maar dad jokes vandaag.
Oké, nou, is ook een functie.
Ik had eigenlijk een vraag, want dat stelde ik net aan Jan, of ze ook in gesprek zijn geweest met ZTACN als het gaat om de individuele onderzoeken waar jullie naar refereerden.
Ja, wij hebben denk ik heel veel contacten gelegd met eigenlijk iedereen waarvan wij zien dat ze een rol zouden hebben in dit hele spectrum. En dat komt erop neer dat we de minister en staatssecretaris van VWS hier rechtstreeks over benaderd hebben. Daarin krijg ik dan ook weer het gevoel dat Bonaire qua aandacht een ondergeschoven kindje is.
Jo, echt hoor?
Ja, was me nog niet eerder opgevallen. En de brief die wij naar staatssecretaris en minister hebben gestuurd, die is doorgespeeld naar ZJCN. En daar beantwoord met eigenlijk alles is teruggelegd naar publieke gezondheid. Dus toen was de cirkel weer rond.
Dat is raar. Ja, ik vind dat raar.
Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ben niet. Ik kan hier op alle fronten me overal in verdiepen hoe het qua wet en regelgeving werkt en wie er waar verantwoordelijk voor is. Ik spreek alle verantwoordelijken aan. En degene die het voelt, die moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Dat was de reden, waarom ik net dus naar geld ging vertalen. Want ZJCN gaat het uitsluitend en alleen maar om geld. Misschien dat je het aanspreekt van dat je zegt van jongens, als je dus niks doet, gaat het jullie heel veel meer kosten.
Oké, heel simpel voorbeeld. Wij zijn ook bij onze eigen huisarts geweest. Die heeft meerdere patiënten uit die regio heeft hij in zijn patiëntenbestand. Daar hebben wij een heel gesprek mee gevoerd. En die zegt, ja, ik kan niet preventief zaken in gang zetten. Want daar is de ziektekostenverzekering niet voor. Dus ik kan alleen mensen met significante klachten, die ik kan verklaren, daar kan ik een nader onderzoek naar instellen. Dus dit is een soort hiaat in de mogelijkheden. En daarom doen wij herhaald die oproep. Wij vinden dat die mensen gewoon een individueel onderzoek verdienen. En dat gaat niet over, ik bedoel, wat kost een bloedonderzoek? Wat kost een vetbiopsie? Als je daarmee bepaalde zaken kunt uitsluiten of kunt vaststellen dat die mensen inderdaad wellicht een onderliggende klacht hebben die je nu door ze op tijd te behandelen misschien een langer leven kunt geven en misschien ook kosten kunt besparen. Als het dan toch over kosten blijft gaan, want een mensenleven wordt al blijkbaar ook uitgedrukt in dollars of euro's. Dan zou ik dat wel toejuichen. En dan denk ik van dan hebben we in ieder geval laten zien dat we de klachten serieus nemen. Farid vertelt mij regelmatig, ja, die heeft die klachten, die heeft die klachten. En als je dat hele rijtje afgaat en ik tel het bij elkaar op en ik rij een rondje daar door de buurt, dan zijn er weinig gezonde mensen bij Lagoon. En dan hoef ik niet heel lang na te denken dat ik denk van nou, het lijkt mij goed om dat te gaan onderzoeken met z'n allen.
Daarnaast nog, zo'n onderzoek is niet alleen voor de lichamelijke gezondheid, maar ook voor de geestelijke gezondheid.
Absoluut, ja. Ik bedoel, mijn vrouw en ik zijn allebei heel druk met Pro Lagoon. En ik kan je vertellen dat dat ook op onze relatie gewoon effect heeft. Ik bedoel, wij wonen 2,8 kilometer van de landfill en dit beheerst ons dagelijks leven om op te komen voor de belangen van deze mensen. Jij doet je werk, Angelica, de gedeputeerde, maar dat is jullie werk. Dat is van jullie maken vast hele lange dagen. Heel veel bewondering voor dat je die verantwoordelijkheid op je hebt genomen. Maar bij ons is het allemaal naast ons werk, naast ons gezin. Farid heeft jarenlang deze strijd gevoerd en hier aandacht voor gevraagd.
Bijna in zijn eentje.
Bijna in zijn eentje stond hij op de barricades. Dat gaat ten koste van heel veel dingen. Energie, economisch. Heel veel mensen hebben daar een huis gebouwd waar ze hun zuurverdiende geld in hebben gestoken. Ja, wat gaat dat? Wat is de economische schade daarvan? Die mensen kunnen daar niks aan doen. Maar dat is veroorzaakt door een zelibon en een tekortschietend toezicht vanuit de overheid. En dat gesprek moeten we ook eens een keer gaan voeren.
Ik snap het punt heel goed. Maar ook wij moeten dealen met de verantwoordelijkheden die we hebben. En wat officieel zeg maar tot onze takenpakket hoort. En als je kijkt naar de individuele gezondheidszorg, is het anders georganiseerd op ons eiland. Daar moeten we ook mee dealen. Ik weet dat de gedeputeerde ook met VWS en de minister echt haar best doet om Bonaire steeds beter op de kaart te krijgen en te zetten, om zo maar te zeggen. Maar dat is een constante fight waar we in zitten. We zullen dat ook blijven doen. Maar als wij moeten met name op dit moment per se aanpakken waar wij als OLB niet alleen verantwoordelijk voor zijn, maar waar wij echt ook grip op moeten hebben. En in elk geval om die impact wat we met z'n allen willen, om die voor elkaar te gaan
krijgen.
Maar
hoor ik je nu zeggen dat jullie eigenlijk niet verantwoordelijk zouden zijn voor die individuele gezondheidsonderzoek en dat we daarvoor weer bij VWS, ZJCN zouden moeten zijn?
Hoor je me niet specifiek zeggen, maar als je puur kijkt naar de organisatie van de gezondheidszorg, is dat officieel in die zin wel zo. Maar feit blijft is, daarom had ik het net over de kort, midden, lang en lang, is dat wij als OLB ook wel het heel belangrijk vinden om concrete informatie te krijgen over die situatie. Vandaar ook niet alleen de vorige rapporten, maar ook nu het initiatief voor die RIVM onderzoeken. Daar zullen we ons zeker hard voor blijven maken. En in die zin is het een soort van stap voor stap aanpakken van dit complexe probleem.
Ja, het gevaar wat ik zie is dat we dan een langdurig traject in gaan waarbij we hoog over en steeds verder gaan inzoomen op dan de vastgestelde problematiek. En dat er ondertussen mensen zijn die dus echt al ziek beginnen te worden. En ik vind dan, denk ik van, dan zou ik hopen, bidden, dat er vanuit de mensen die zich hier verantwoordelijk voelen voor de Bonaireanen, voor het eiland, dat er dan op zijn minst gepromoot wordt. Of dat we, laten we kijken, dat we met z'n allen bij elkaar gaan zitten met de verantwoordelijken, zoals jullie die verantwoordelijk achten, met de gedeputeerde die er verantwoordelijk voor is, met de witte jassen hier op het eiland, om te gaan kijken wat we kunnen doen voor die mensen.
Ja, heel duidelijk. Als ik de woorden van de gedeputeerde goed versta, is dit dus een punt wat in feite tussen twee departementen invalt. Of het de lokale de overheid, de publieke gezondheid, omdat het om volksgezondheid gaat, en de individuele gezondheid, die dan weer bij
nou,
zijn cent thuis
komt. Je hebt denk ik duidelijk ook in het debat van vorige week kunnen zien dat die bal zeg maar ook weer aan deze kant terugkomt. En dat is voortdurend. Dat is niet alleen op dit dossier.
Nee,
dat is altijd als je een heel complexe opgave of grote uitdaging hebt, waar ook niet alleen heel veel inspanningen voor nodig zijn, maar ook het financieel plaatje ook heel belangrijk is. Is het een constant, zeg maar, ik wil niet het woord gevecht gebruiken, maar dat is wel iets waar we ons steeds hard voor moeten maken. Ja.
Wat is jouw advies aan Pro Lagoon en mensen die hier dus iets aan willen doen? Ik bedoel, het dreigt nu gewoon tussen twee strijdende partijen in te komen te zitten. En met mensen zoals zo vaak als slachtoffer daartussen. Wat kan Pro Lagoon doen om te zorgen dat die mensen wel een onderzoek krijgen, wel weten wat ze mankeren, of hoe ze gezond zijn, en ook dus wat dat betreft gewoon gerustgesteld kunnen worden.
Ik denk dat Pro Lagoon sowieso moet doen wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat het goed is dat er een vertegenwoordiging is gekomen die opkomt voor de rechten, niet alleen voor de direct omwonenden, maar voor de burgers op Bonaire. Ik denk dat ze dat zeker moeten blijven doen, en wij moeten vanuit onze kant allemaal zeg maar blijven pushen waar nodig. Ik hoop dat ik in elk geval aan jullie duidelijk heb kunnen maken wat de belangrijkste stappen zijn op korte termijn. Daar zullen we ons hard voor maken. En ik denk ook dat het voornamelijk is ook goed ervoor zorgen dat wij dat dialoog goed blijven houden op de thematiek. Want het is als je kijkt naar de algehele opgave, en je hebt het over zeg maar afvalbeheer in zijn algemeenheid, is het een topic waar we voortdurend moeten blijven aankaarten op alle, nou, of ik gedeputeerde ben of een vertegenwoordiger van, of verantwoordelijk ben voor de gezondheidszorg of duurzame afvalbeheer. Dat maakt in principe niet uit. Het is een complex, groot dossier wat heel veel gezichten heeft in deze. En wat waar we voorlopig niet klaar met zijn.
Nee, dat is duidelijk.
Ons gevoel was altijd, en daar kan ik heel, denk ik, daar vertel ik niks nieuws mee, dat dit dossier bij lange na te groot is voor Bonaire. Er zijn denk ik binnen OLB weinig ambtenaren, dat hebben we ook denk ik gezien met de vergunningverlening en de toezicht op de afvalverbrandingsoven, die ervaring hebben met deze lokale problematiek. Nu de afvalberg. Ik bedoel, in Nederland zijn dit soort problemen al vrij uitzonderlijk. Op Bonaire hoop ik dat het beperkt blijft tot deze ene afvalberg met de problematiek. Welke experts vanuit Nederland haken jullie aan? Of denken jullie dat het allemaal binnen OLB en hier lokaal op het eiland opgelost kan worden?
Nee, wij haken zeker externe experts aan. Want we hebben op het eiland niet genoeg kennis over deze problematiek. Dus wij werken echt met professionele partijen, buitenlandse partijen die ons hierbij ondersteunen. En afhankelijk van de ingreep en wat gedaan moet worden, zoeken we de geschikte partijen om dat te doen. Ik wil niet zeggen, we hebben heus wel ambtenaren die zich elke dag heel hard maken, ook voor deze opgave. Maar we hebben ook niet de illusie dat dit een probleem is wat we alleen kunnen oplossen. Even los van het feit dat we als eiland al niet genoeg fondsen hebben om dat te doen. Dus we hebben echt wel hulp nodig. Die hulp vragen we ook.
Die krijg je pas als dat vraagstuk opgelost is van dat ene bonnetje.
Het semi-bonnetje.
Nou, als je het hebt over dat specifieke bedrag, ja, dat klopt.
Ja.
Maar we vragen hulp op meerdere vlakken en we zien ook wel dat er ministeries zijn die echt wel willen ondersteunen. Maar feit blijft dat wij ook onze zaakjes op orde moeten hebben en het zo moeten organiseren dat we direct zeg maar de consequenties van die acties ook gaan zien. Even los van dat dit dossier al heel erg lang speelt op het eiland, denk ik dat we in elk geval het met elkaar duidelijk hebben dat we ons niet kunnen permitteren om eigenlijk niks meer te doen.
Maar waarom dan, als ik vragen mag, die weerstand tegen de ingreep van de Rijksvertegenwoordiger, als jullie nu zeggen dat er de samenwerking wordt gezocht? Ik bedoel, ik ben er met de rechtszaak geweest op 10 januari bij de zitting. Daar werd letterlijk gezegd, ja, we hebben een uitgestoken hand aangeboden toen de problematiek vanuit de mond van het ILT bekend werd gemaakt, voordat het rapport gepubliceerd werd. En die uitgestoken hand is niet aangenomen en er werd gezegd, ja, we gaan het zelf doen.
Nou, daar wil ik één ding over zeggen. Het was niet bestuurscollege tegen de RV. We hadden samen met de Rijksvertegenwoordiger een escalatieladder besproken
ja,
in een traject. Je kent hem.
Jazeker.
En wij hebben ons verzet tegen een te snelle actie van de ene escalatieladder naar de andere. En dat was maximale in de plaatsstelling. En dat hebben we heel bewust gedaan. Dat was niet omdat het bestuurscollege vervelend wilde doen. Maar ook wij op het eiland, ook als openbaar lichaam, hebben bepaalde rechten. Wat we ook vertegenwoordigen. En dat is ook het recht van onze mensen. En als je kijkt, zeg maar, het plan wat er lag om uitgevoerd te gaan worden. En de stappen die ondernomen zijn vervolgens. Vonden wij dat de beslissing van de ene dag op de andere om op die manier die stap te maken niet gegrond was. Daar hebben we ons tegen verzet. Maar voor de rest hebben we nog steeds. Is het heel belangrijk om te benoemen dat die samenwerking essentieel is. En in die zin is de samenwerking met de Rijksvertegenwoordiger en in dialoog blijven over de toekomst en de aanpak essentieel. En dat zijn we nog steeds aan het doen.
Is die samenwerking er daadwerkelijk?
Ik denk dat die samenwerking er daadwerkelijk is. Want als je kijkt naar de stap en het besluit om over te gaan naar in de plaatsstelling en de informatie die er lag, kan je het hebben over de handelswijze om te komen tot dat besluit. Daar was het bestuurscollege niet mee eens. Maar inhoudelijk over wat er moet gebeuren en daarvoor benodigd is, ja, daar verschillen we niet zozeer van mening.
Maar dat was niet echt een antwoord op mijn vraag. Want dat ging over het traject voor de in de plaatstreding. Voordat überhaupt het ILT-rapport was verschenen. Waarin de Rijksvertegenwoordiger tijdens de zitting aanvoerde. We hebben een uitgestoken hand aangeboden. En die is niet aangenomen om het samen op te gaan pakken. Dus dan hadden we die hele in de plaatstreding niet gehad, bij wijze van spreken.
Dat klopt niet helemaal wat je zegt. Want de gesprekken over de inhoudelijke stappen. Die zijn begonnen met het begin van die escalatieladder. En het rapport van ILT in deze. Zeg maar, was van een hele korte duur. En vervolgens kreeg het bestuurscollege zeg maar één dag om zeg maar een zienswijze in te dienen op. En werd er direct over gegaan.
Maar als jullie dan al zoveel plannen hadden liggen, waar wij nooit iets over gehoord hebben, dan had het toch die plannen kunnen presenteren?
Die plannen die ken jij, Jan. Want die plannen die zijn exact de stappen wat uitgevoerd zijn door de Rijksvertegenwoordiger.
Klopt,
dus als je de plannen van de Rijksvertegenwoordiger kent, dan ken je de plannen van het OLB en dus van het bestuurscollege.
Iedereen ziet dat als plannen van de Rijksvertegenwoordiger. En dat is nooit transparant geweest naar de omwonenden toe. En dat is misschien ook de basis voor het vertrouwen wat er toen wel ontstond in de ingreep van de Rijksvertegenwoordiger. Maar niemand heeft voor die datum gezien dat die plannen bij OLB, BC al klaar lagen.
Ik grijp heel eventjes in, zonder voordat het een te heftige discussie gaat worden.
Het gaat over de inhoud, toch?
Jawel, maar waar ik mij aan moet sluiten is van, er is heel vaak door het bestuurscollege gezegd van, ja, we hebben plannen. En die plannen zijn nooit gedeeld. En ik denk dat het het is gewoon echt gewoon feedback.
Ik denk dat het, daar kom je op het punt van communicatie en presenteren. Ik denk dat we, als je kijkt naar de grootte van het dossier, misschien hebben we de neiging om iets te lang door te werken intern aan plannen en iets te laat te vertellen. Maar ik wil één ding nogmaals verduidelijken. De plannen die er lagen en uitgevoerd zijn, zijn één op één geïnitieerd, in gang gezet, voor een groot deel al in gang gezet door het bestuurscollege, waar het bestuurscollege zich heeft verzet, is hoe het proces is doorlopen. En daar heeft uiteindelijk het bestuurscollege.
En ik zeg dan terug, van als jullie van tevoren die plannen hadden gedeeld met de bevolking, van jongens, we zijn dat en dat van plan, was die ingreep waarschijnlijk nooit gebeurd.
Nee, maar het is niet met de bevolking die plannen delen, want die plannen moesten we aan de Rijksvertegenwoordiger delen.
Nee, maar ik zeg van, wil je vertrouwen van de bevolking krijgen, moet je die plannen delen.
Ja, maar het is uiteindelijk in deze maand is het niet de bevolking die besluit over
nee,
in de plaatsstelling.
Nee, maar je wil er wel op de hoogte blijven.
Ja, dat is waar. En daarom mijn punt van net.
Het gaat heel veel
van
mensen
communicatie,
aan.
Van dus. Communicatie en misschien daar iets vaker over communiceren is zeker een leerpunt in deze. En daar moeten we voor de volgende stappen opletten.
Ik heb heel veel tips voor jullie als het over communicatie gaat. Misschien moeten we daar nog een keer apart voor zitten.
Ik voel een plaatje aankomen.
Ik heb ook heel
aankomen.
Veel tips voor jou,
heel goed.
Ik voel ontzettend een plaatje aankomen.
En daarna wil ik het graag over de toekomst hebben.
Precies. Nou ja, goed. In ieder geval, ik ga er even tussendoor met een oude single van Spandau Ballet. Communication, Let Me Down. Ja, je zou het niet denken, maar Spandau Ballet heeft ook nog plaatjes gemaakt met een beetje een beat eronder waar je op zou kunnen dansen als je dat zou willen.
Dit klinkt niet echt Spandau Ballet-achtig.
Niet het Spandau Ballet zoals jij het kent.
Nee.
Maar toen ze begonnen waren ze zelfs heel erg funky.
Oké. Zo heb ik weer wat geleerd. Communicatie.
Over communicatie gesproken, ik kreeg net een appje van gedeputeerde Den Heijer als het gaat om de gesprekken met de RIVM. En ze gaf aan dat ze met de RIVM over zowel gezondheid als milieu in gesprek zijn van wat er daarvoor nodig is en hoe nu specifiek verder.
Ja, ze zitten luisteren natuurlijk.
Nee, ze zitten niet te luisteren, maar ik heb een vraag geappt, dus ik kreeg een reactie.
Hartstikke goed. We hebben het over de korte termijn gehad. We hebben het over de middellange termijn gehad. Maar we moeten ook verder met Bonaire. Want we willen zelfs na 2050, als de 15% van het eiland is ondergelopen, willen we toch nog door met Bonaire.
Oh jee. We gaan ervan uit dat het niet onderloopt.
Daar hebben we de klimaattafel voor.
Ja.
Nou, het blijft wel een aandachtspunt. Vooral het ten zuiden, zeg maar. Het zuidengebied van ons eiland. Die is in die zin wel heel kwetsbaar.
En dat gaat natuurlijk ook weer gevolgen hebben van onder andere ook op de vuilnisverwerking. Wat zijn de plannen van het bestuurscollege op de lange termijn? Wat er zou op de lange termijn moeten gebeuren? De landfill zoals die nu is, dat kan eigenlijk dus niet meer.
Nee.
Daar zijn we met z'n allen wel over eens. Daar is denk ik geen strijdpunt over. Maar wat dan wel?
Ja, de lange termijn plannen, je zou het kunnen bezien vanuit een aantal opties. Bij het begin van dit interview heb ik uitgelegd. Je zou zeg maar een waste-to-energy optie kunnen onderzoeken. Maar daar zijn we als eiland te klein voor. De afvalproductie.
Waste-to-energy betekent dus dat
waste-to-energy. Kijk, in principe hebben wij als ambitie om circulair. We hebben een circulaire ambitie als het gaat om afval. Als je kijkt naar de afval die we nu hebben. Dus die 26 miljoen kilo op jaarbasis. Daar leent iets van 43% zich voor om te recyclen. Daar kan je zeg maar toewerken aan bijna een 50% restafval. En met die restafval moet je vervolgens ook iets voor bedenken. Restafval is eigenlijk alles wat je niet kunt scheiden. Dus geen karton, geen plastic, geen glas en noem maar op. Maar de zaken die we wel kunnen scheiden, recyclen, daar zijn we nu mee bezig om te kijken. Want hiervoor hadden we geen idee van de omvang van de productie. Dus nu dat we dat bijna concreet weten, kunnen we heel erg goed nadenken. Als ik dus ga opteren voor glasrecycling. Er is bij Silibon is er ook een machine die doet het op dit moment niet. Maar stel je voor dat je overgaat tot recycling, of je vermaalt het of whatever om het her te gebruiken, dan zien wij kansen om dat ook op Bonaire te houden. Dus we kijken bijvoorbeeld nu naar mogelijkheden. Wat zou je ook voor de infrastructuur kunnen doen met het materiaal? Wat zou je misschien in constructiewerkzaamheden of creëren of maken van beton, et cetera, kunnen doen? Dus er zijn verschillende zaken wat je dus lokaal zou kunnen gaan doen met de productie van afval hier. Ik denk dat wat daarvoor moet gebeuren is organisatie van ons scheidingsinstrument. Dus het is zo, we hebben nu één bak waar Celibon zeg maar wekelijks ophaalt. Maar als je dat echt gaat scheiden, ze halen nu ook karton en glas waar kan separaat. Maar het gaat niet alleen over het ophalen en verzamelen ervan. Dan moet je gaan kiezen van als we met Celibon doorgaan in de vorm, als je het hebt over de nieuwe afvalbeheerorganisatie op het eiland. Want ook zeg maar het zorgcontract met Celibon ligt ook ter revisie, ook richting de toekomst. Dat je dan zegt van oké, gaan we ervoor zorgen dat er concrete bedrijven op het eiland zijn die dit zeg maar uit hand gaan nemen van het OLB.
En daarmee geld verdienen.
En daarmee geld verdienen, want dat is een klimaat, dat is iets wat we nog niet heel erg op het eiland hebben. Dus als je kijkt naar onze algehele maatschappelijke middenveld, vinden we dat er veel meer eigenlijk ook van daar zou kunnen gaan gebeuren. Op dit moment leven we op Bonaire. En Bonaire heeft een cultuur van voor alle problematiek kijken we naar de overheid. Dat is zeg maar de eerste instantie waar we naar kijken. De overheid moet het probleem oplossen. Maar wij geloven juist dat er echt big business is, ook in de afval. En nou back to, even los van wat je met karton, plastic en glas kan doen. Dan moet je het hebben over de restafval. Dus dan heb je het over ongeveer 50% van de productie. Daar moeten we iets mee. En dat zou je enerzijds misschien ook voor energieopwekking kunnen gebruiken. Nou, die discussie staat onder druk als je kijkt naar de omvang. Want ik heb begrepen dat om een goede, rendabele waste-to-energy plant te hebben, dat je minimaal 40 kiloton afval op jaarbasis nodig hebt. Dat is bijna zeg maar een verdubbeling van wat wij hier hebben.
Dat gaan we niet expres opwekken.
Nee, maar we hebben natuurlijk ook nog een heleboel nog te verwerken. Dus voorlopig kunnen we wel.
We kunnen wel wat in die verbranding gooien.
En daar kom je ook op het punt, als je inderdaad de landfill gaat saneren, hoe ziet zo'n saneringstraject eruit? Over het algemeen, als je dit soort gebieden gaat saneren, misschien kennen jullie misschien voorbeelden uit Nederland waar er golfterreinen zijn ontstaan na een afvalbelt.
Het beroemde gifpark in Utrecht.
Nou, je hebt in Mierlo eentje, die is gewoon prima ook gezond, om het zo maar te zeggen.
Nee, het gifpark. Je was een oud.
Gifpark, die bedoel je. Ja.
Het gifpark, wat vroeger het gifpark werd genoemd.
Exact, in de volksmond.
Wat helemaal gerenoveerd is en wat afgeschermd is en wat nu een van de mooiste parken van Utrecht is.
Klopt, en daar zijn ook mogelijkheden toe om die sanering op die manier te doen. Alleen weten we nog niet precies wat Bonaire dan in die zin past. Maar heb je het over saneren, dan is ervoor zorgen dat in elk geval de bodem ook goed beschermd wordt. Maar wat doe je dan met wat er al ligt? Maar dat zou een eenmalige zeg maar verscheping zijn van een aantal. Het gaat om gestructureerd. Wat kun je dan hier doen met de afval? Dus als een waste-to-energy plan niet haalbaar is, dan kom je op een volgende optie. En dat is bijvoorbeeld verschepen. Of dat is verbranden. Nou, we kennen allemaal de verbrandingsinstallatie wat op Lagoon heeft gestaan. Die staat nu uit en gaat voorlopig niet meer aan.
Kan ik nog even iets over zeggen in verband met dat bonnetje? Ik heb zitten opzoeken, maar een verbrandingsoven zit rond de 6 miljoen.
We hebben een verbrandingsoven op Bonaire. En in principe zou die het ook prima moeten doen. Mits goed geïnstalleerd, et cetera.
De niet manual lezen helpt wel volgens mij.
Alleen niet op deze locatie, denk ik.
En dat heeft dus niet goed gewerkt. Nou is de vraag, vervolgens kunnen we het wel gaan gebruiken. Misschien op een andere locatie. Maar dan heb je het over de mogelijkheid van verbranden van biomedisch afval. Maar ja, dat zou je nu, wat er nu ook gebeurt, hè, het verschepen daarvan of deels
maar dat is goed als rond heb begrepen, dat de biomedische afval naar Aruba toe gaat.
Nou, dat is onderzocht, maar dat is voor een deel begraven, ook onder de, in de plaatsstellingen traject. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de toekomst, moeten we sowieso een oplossing hebben, ook zeg maar van hoe om te gaan met biomedisch slachtafval wat we op het eiland hebben. Dus als je kijkt naar het hele spectrum, zijn er een aantal opties wat zich lenen eigenlijk voor toekomstige aanpak. Maar dan is het meer het financieel plaatje en de combinatie van die scenario's wat gaat bepalen wat is wel of niet mogelijk. Feit is dat we hebben gezegd, we moeten op zoek naar een andere locatie. Ook als je gaat om verzameling van eventueel voor verscheping, moet dat elders gaan gebeuren. En we hebben ook gezegd of aangegeven om het gebied rondom BOPEC te gaan organiseren daarvoor. Dat ligt aan de andere kant van het eiland aan de kust.
Maar je zit wel vlak tegen een natuurgebied aan.
Het zit vlak tegen een natuurgebied aan. Maar nu heb je zeg maar zelf de Celebon Lagoon situatie wat je uit het verleden kent in je hoofd. Hè? Mm-hmm. Een goed gemanaged afvalverzameling, inzamelingsplek hoeft er niet per se op die manier uit te zien.
Lagoon 2.0 alleen dan bij BOPEC, dat lijkt me niet.
Dat moet in elk geval niet onze ambitie zijn. Maar dan heb je het over investeren in genoeg plek voor het kunnen verzamelen ervoor. Dan moet je het gaan scheiden. Want dat gebeurt nu voor een deel. Maar dan moet je dat veel beter gaan organiseren. Dan moet je voor die gescheiden afvalstromen moet je afzonderlijke business cases maken, om het zo maar te zeggen. En op dit moment ligt het voor de hand dat glas dat een goede oplossing zou kunnen zijn voor Bonaire.
Plastic ook?
Plastic zou kunnen, maar
er is nu al een bedrijf in Bonaire die van plastic
luistert heel nauw. Je kunt niet alle soorten plastic bij elkaar gooien. Dan moet je heel goed scheiden. Ja.
En het is ook kleinschalig. Dus als je zeg maar gaat opschalen, moet je daar wel voor modellen voor hebben. Maar een ander heel groot probleem wat we op het eiland hebben, zijn de autowrakken die overal liggen. En dat is echt ook een hoofdpijndossier. Dus waar we mee bezig zijn nu is ervoor te zorgen dat er een grote plek komt waar we ze in elk geval kunnen gaan inzamelen. En wat we dan hebben geleerd vervolgens is dat je het op een bepaalde manier moet ontmantelen om zeg maar nog dat geld te kunnen verdienen met oud ijzer, om het zo maar te zeggen.
Mag ik op twee dingen even inhaken, mevrouw Cecilia? Enerzijds wat je zegt over die autowrakken. We beginnen even met de laatste. In feite hebben we het dan over illegale dumping van afval. Want die autowrakken die horen niet in de natuur. Ik ben toevallig, wanneer was het? Zaterdagavond ergens geweest waar ik verbaasd was over de hoeveelheid autowrakken die gewoon tussen de struiken geparkeerd staan. Maar er zijn nog een paar andere echte hotspots waar diabaas afgegraven wordt. Daar wordt gewoon gevuld met afval, ook illegale dumping.
Vaak bouwafval.
Ja, bouwafval. Ik zie daar bij ons in de straat illegale dumping. Ik rij iedere dag meerdere keren langs een plek waar dan weer een bankstel bij komt en dan weer een keer wat groen afval. Dan zijn we blij als het een keer groen afval is, zeg maar. Dat is wat is de plan daarmee? Wat is de aanpak op het gebied van die illegale dumping? Is dat onderdeel van een integraal plan om Bonaire echt aan te pakken als het gaat om afvalverwerking? Dat is mijn ene vraag. Ik weet niet of je eerst de andere vraag wil horen of dat je eerst deze beantwoordt. Dat maakt mij niet uit. Dan had je net het eerste stukje gaf je aan dat er gesaneerd moet gaan worden. Ik heb begrepen dat die afvalberg die daar ligt bij Lagoon, die is meters hoog. Dat afval dat breekt af onder de druk natuurlijk. Dat is helemaal opgestapeld. Dat is wat ik een keer hoorde, 28 meter hoog op sommige plekken. Meters breed. Hoe ga je dat in hemelsnaam ooit saneren? En wat is de garantie dat dan zou je echt een underlayment moeten gaan maken? Dat is een grootschalig project. Als je het dan toch aan het verplaatsen bent, gooi het dan allemaal in een container en voer het af, zou ik bijna zeggen. Want daar blijft gewoon schade aan de natuur, blijft doorlopend doorgaan uiteindelijk.
Nou, zelfs ik start met beantwoording van je tweede vraag dan. Prima. Zelfs in Nederland is er op heel veel plekken ervoor gekozen om niet het afval voor een deel te gaan verplaatsen. Ik weet niet of het noodzakelijk gaat zijn om dat in de toekomst hier allemaal te doen. Waar het om gaat, is ervoor zorgen dat het zo gecompartimenteerd wordt dat in elk geval geen schade meer kan gaan ontstaan. En dan moet je inderdaad zaken gaan verplaatsen. Want we weten dat hier, zeg maar, in het verleden in de bodem niet de juiste...
De bodem is hier poreus, dus het zakt er gewoon doorheen.
Ja, maar daar zijn zeg maar in saneringsmodellen zijn daar genoeg oplossingen voor om dit te vermijden. Ik kan op dit moment niet zozeer aangeven wat precies het saneringsplan voor Lagoon gaat zijn. Simpelweg omdat we die nog niet hebben. Maar feit is dat daar, zeg maar, naar gekeken moet gaan worden. Maar ik heb bewust, zeg maar, het voorbeeld genoemd van ook in Nederland de golfparken en de heuvels die we kennen. Want op dit moment hebben we Bonaire het idee, ik moet alles opgraven en verplaatsen om te saneren. En dat is niet altijd het geval.
Ik vind het wel een goed idee.
Ik zeg het om het te verduidelijken. Op het moment dat we dat op een goede manier en financieel ook kunnen regelen, dan moeten we daar zeker voor gaan. Maar als je kijkt naar de zaken die tegelijkertijd moeten gebeuren, en daar zijn ook de nodige investeringen, want je had het net over bouwafval, bouwpuin. Dat is ook een hele belangrijke. Kijk, op het moment dat we nu niet een plek hebben waar je goed georganiseerd op een hele eenvoudige manier je afval kunt brengen, dan is het ook heel makkelijk om ervoor te kiezen om overal op het eiland, zeg maar, afval te dumpen. Dus enerzijds is ook vanuit toezicht en handhaving hier ook heel erg mee bezig om te kijken hoe we die plekjes kunnen gaan aanpakken. Maar feit is, als je bijvoorbeeld kijkt naar die autovrakken, dat we een plek nodig hebben om die te gaan verplaatsen. Daar zijn we mee bezig.
Daar waren toch initiatieven voor al een tijd geleden om een autorecycling Bonaire op te zetten?
Daar zijn in het verleden met Autorecycling Nederland heel veel gesprekken over gevoerd. Maar ook Autorecycling Nederland, want het was de bedoeling, zet ze allemaal op inderdaad een schip en stuur het weg. Maar dat blijkt niet financieel-economisch het beste model te zijn. Vandaar dat ik zei, je moet ze eerst verzamelen. Je moet ze op de juiste manier ontmantelen. Ook om het meest om het beste economische voordeel mee te behalen. En dat is wat we eerst moeten doen.
Want, ja, want alles wat je niet verdient met vuilnisverwerking, dat moet de burger zelf gaan betalen.
Ja, dan heb je het over de...
De bijdrage.
De bijdragers die daarbij horen. Dat soort modellen hebben we hier nog niet. Hè? Ik koop een wasmachine en ik betaal hier geen verwijderingsbijdrage.
Mm-hmm. En ik gooi de oude in de knoekel.
Dat zijn de modellen die we... Nederland heeft ook tijd gehad om te komen tot. Bij Bonaire beginnen we. Maar je moet wel nadenken inderdaad over die toekomstige heffingen. En dat geldt natuurlijk ook voor een auto.
Maar ik bedoel, hoe meer je verdient aan het verwerken van het afval, hoe minder de burger hoeft te betalen.
Uiteindelijk wel. Maar uiteindelijk is het ook zo op dit moment, als de burger een wasmachine gaat kopen in de toekomst, dan moet er enige vorm van een, noem het verwijderingsbijdrage, die bestaat niet per se meer in die vorm. Maar daar moet wel een soort heffing voor zijn om uiteindelijk ook te kunnen voorzien en wat er nodig is om het algehele afvalproblematiek echt te kunnen aanpakken op ons eiland. En in elk geval ook zorg te dragen dat er een financiële draagvlak of draagkracht komt om die zaken ook goed te kunnen aanpakken.
Ook aan deze tafel is Farid Ayoubi. Ik heb hem genoemd in het begin. Eerst nog even geïdentificeerd als zijn broer, maar dat is hij niet. Farid, pak even de microfoon, want jij weet hier iets over. Hè? Er was een bedrijf zo'n 20 jaar geleden.
Ja, ongeveer 17 à 20 jaar geleden er was een bedrijf gekomen op Bonaire. Aruba en Curaçao en Sint Maarten en Saba en Stacia. En die bedrijven die wilden al het vuil meenemen van al die eilanden. Onder andere Bonaire, Curaçao en Aruba. Dan heeft de Celibon dan een plan gemaakt, een strategie gemaakt samen met Curaçao, van dat vuil niet af te leveren, want onze vuil is geld waard. Dus maar al dat vuil van Bonaire, die kon gratis weg.
Ja, dus dat bedrijf was bereid om te komen en dat allemaal gratis mee te nemen. Ja. Maar toen heeft Celibon gezegd van ja, maar daar willen we dan wel geld voor hebben.
Correct.
En daar is dat op misgegaan.
Ja, en de bedrijf die wilde samen bij de zoutmaatschappij daar in de buurt een tweede rolbaan. Net precies hetzelfde model als die van de zoutmaatschappij, maar alleen breder. En de trucks, de vrachtwagens van Celibon, die rijden dan achteruit. Die dumpen op de belt. En het gaat loodrecht naar de schip toe. Dus Bonaire hoefde of hoeft in principe geen landfill te hebben. Want alles zou, als ze hebben geaccepteerd 20 jaar geleden, alles zou al weggaan. En ja. Bonaire is een landfill-free island.
Ja, dus, je had dan wel iets kleins moeten hebben natuurlijk, ja. Want daar moet daar wel, ja, wel liggen correct. Wachten. Maar dan kun je het in ieder geval afvoeren, ja. Zeg maar binnen een maand nadat je het gekregen hebt.
Ja, correct. Want iedereen zit bijvoorbeeld, veel mensen die zitten nu ons als pro-lagoon te treiteren van, ja, jullie willen een tweede plekje op Bonaire vuil maken en dat jullie willen dat landfill weggaat van lagoon en ergens anders een landfill, dan bederven jullie willen. Dat is absoluut niet waar. Bonaire heeft geen landfill nodig.
Nou ja, dat is
misschien wel interessant.
Op dit moment heeft Bonaire een landfill. En dat is iets waar we mee moeten dealen. Langer termijn, als je kijkt naar de afval, zijn er zeker oplossingen niet zozeer alleen de productie te verminderen. Want we hebben ook niet een cultuur waar je zeg maar minder afval produceert. Als je kijkt naar de getallen, produceren we nu gemiddeld 2,7 tot 3 kilo. Heb ik toevallig vanmiddag zitten uitrekenen. Per persoon per dag. Dat is echt heel erg veel. En de overstap maken naar minder plastic. Kijk maar hoe we nu al boodschappen doen. Hoe wij spullen in de supermarkt kopen. Wat we allemaal produceren. Om totaal over te kunnen gaan naar een circulaire. Laat me het ook even circulaire economie. Want er is echt wel geld te verdienen met afval. Dat vergt ook echt een verandering van onze mensen. Niet alleen in het gedrag. Als het gaat om hoe ga ik om met afvalproductie. Maar gedrag als het gaat om scheiden. Onze mensen hebben nooit leren scheiden. Dus het pad om te komen daartoe, dat gaat niet zo makkelijk zijn. Maar het is wel een pad wat we met elkaar moeten willen bewandelen. Maar dat vergt iets van iedereen om echt een bijdrage te leveren hieraan. Alleen de gedachte al, als ik nu thuis ook afval produceer. Ik heb boodschappen gedaan, ik ga koken. Als ik kijk wat ik daarna aan plastic en spul over heb van de spullen die ik heb gekocht. Ja, dat doet gewoon pijn. Maar ik heb nu geen andere optie. Want ik moet dat spul kopen die verpakt is. Ook langdurig verpakt is. Omdat het ook hierheen moet komen. Dus het is, wat we onderschatten is dat dit probleem zeg maar niet zozeer alleen de afvalproductieproblematiek is. Maar het vraagt ook heel veel meer van ons. Als we hier moeten we overstappen naar lokaal veel meer voedsel produceren. Hè? Als ik langs een markt kan gaan om mijn groenten te kopen. Dat ik leer, ik neem ook altijd mijn eigen tas mee. Want we hebben een tijdje gehad dat we bijna geen plastic hier hadden in onze supermarkt. Maar je ziet nu weer dat het weer groots wordt. Dus het vraagt verandering. Het vraagt hier ook productie. We hebben hier genoeg dieren misschien dat we ook zelf kunnen gaan eten. Hè? Het vraagt een georganiseerd professioneel slachten van onze dieren. Dus het zijn heel veel dingen die aan elkaar gelinkt zijn. Maar feit is dat we een huidige situatie hebben waar we niet omheen kunnen.
Het is inderdaad van oudsher op Bonaire, zolang als dat ik hier kom en dat ik hier woon, dat mensen inderdaad op een gegeven moment op een mooie zondagmiddag gewoon al hun afval ergens op de knoek gooien. En ja. Er inderdaad de brand in stichten. Over brand gesproken, hier zijn de Ohio Players met Fire. Ja, zo bedenk ik dat allemaal. Kijk, de sirenes komen al. De Ohio Players met Fire. Ik had natuurlijk ook gewoon de Pointer Sisters kunnen draaien. Maar dat kent iedereen. Dus dan denk ik van, nou weet je wat, ik doe iets anders. Een beetje funky, een beetje gezellig. En het gaat over brand. Want dat is toch ook wel een beetje wat er, waar die landfill over gaat. Of niet dan?
Nou, liever niet.
Liever geen brand.
De geschiedenis. In het verleden was er brand. En binnenkort is die geblust. Dus,
Jan, wil ik beginnen alweer tegen het eind van de programma aan te lopen?
Ja, gaat dat snel hè, met jullie?
Ja, het gaat altijd sneller dan je denkt. Er was de laatste gast die zei van, bij jullie heb ik altijd het gevoel dat het maar een uur duurt. Maar het wel dan 2 uur geweest zijn.
Ja, het waren 2 aangename uren. Maar ik hoop dat we inderdaad ook echt gaan zien Dat het vertrouwen teruggewonnen wordt. Nou, ik hoorde de gedeputeerde al over een walk-in. Ik denk dat heel veel buurtbewoners daar heel blij mee zouden zijn om ook gewoon hun verhaal te kunnen doen en te horen van de kant van het openbaar lichaam. Wat we echt kunnen gaan verwachten aan acties. Ja, op het gebied van de volksgezondheid ben ik toch, ja, hoe moet ik zeggen, nog
ongerust.
Ongerust, ja. Maak ik me nog wel zorgen over dat we toch nog een lange tijd gaat duren voordat we daar beweging gaan zien. Ik had ook begrepen dat je collega gedeputeerde ergens op de Bonaireaanse radio het aangegeven dat ze eigenlijk mensen nu niet adviseren om in het gebied te gaan wonen. Daar krijg ik het gevoel bij dat het toch een niet als een veilige leefomgeving wordt gezien. Dan vraag ik me af, ja, wat geldt er dan voor de mensen die hier al wel wonen? Dan is het voor hun ook geen veilige leefomgeving. Er moeten natuurlijk de nodige onderzoeken plaats gaan vinden om dat definitief uit te wijzen. Maar ja, dat is wel iets waar wij ons binnen het bestuur en ook met de gesprekken die we met onze achterban wel echt zorgen over maken. En mensen wonen daar toch in een omgeving waar je toch misschien liever niet meer wilt blijven wonen.
Ja, even aanvulling op dat punt. Als bestuurscollege hebben we gezegd, want we krijgen natuurlijk ook wel nog steeds bouwvergunningen aanvragen in dat gebied. Daarvoor hebben we gezegd, het lijkt ons niet raadzaam om daar te gaan wonen. En dat heeft met name te maken met de problemen die we in dat gebied al hebben. En waar we in elk geval die risico's kunnen mitigeren om die groter te maken. Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid om daar ook voor zorg te dragen. Dus vandaar ook zeg maar dat besluit, even los van die alternatieve locatie, dat het niet raadzaam is om inderdaad dat er veel meer mensen zich in die omgeving gaan vestigen.
Nee. Ik ga nu een vraag stellen waar ik waarschijnlijk geen antwoord op ga krijgen. Houdt het bestuurscollege al rekening mee dat er misschien mensen hergehuisvest moeten gaan worden?
Het is niet zozeer rekening houden met. Wat ik heb aangegeven, we hebben een aantal hele acute problemen. En die moeten we oplossen. Wij denken op het moment dat we in elk geval grip krijgen op de brand en er in elk geval een management lokaal op ter plekke komt die netjes gaat met minder risico's dan we in het verleden hebben gezien. Dat zal ons ook meer adem en rust geven om ons echt te kunnen focussen op de middellange en lange termijn planning. En dat is eigenlijk onze prioriteit op dit moment.
Dat is geen antwoord op een vraag.
Nee? Oh, ik vond hem wel antwoord op je vraag.
Stel hem nog een keer.
Ergens in het achterhoofd de overheid de rekening mee van dat er een situatie kan ontstaan op de landfill, ook tijdelijk, dat
nou,
er mensen weg moeten?
We hebben situaties gehad waar er brand was, dat bewoners daar weg moesten. Dat
ja,
klopt.
Dat was tijdelijk.
Is tijdelijk, ja.
Maar dat tijdelijk kan best wel eens een keer heel lang gaan duren, een aantal jaren, en dan moet je mensen echt gaan herhuisvesten.
Ja, die glazen bol heb ik niet, Martijn, maar op het moment dat de situatie zo ernstig wordt dat er mensen daar echt niet kunnen blijven wonen, dan moet er een oplossing komen. Linksom of rechtsom. En ik denk, kijk, herhuisvesten van mensen heeft verschillende gezichten in deze. Hè? Want ik weet nog toen de brand ook zich manifesteerde en uiteindelijk mensen verplaatst gingen worden met alle organisatiezaken eromheen. Daar waren mensen die heel graag weg wilden. Andere mensen die minder graag weg wilden. Maar wat we ook zagen is dat heel veel mensen die eigenlijk niet direct ook last hadden van de situatie eigenlijk ook daar weg wilde. En dan rijst de vraag van ja, waar trek je de lijn? Wat is een natuurlijke lijn? En die lijn is bijna niet te trekken.
Nou ja, als je gezondheidsonderzoek hebt gedaan, dan kun je die lijn wel vrij goed trekken.
Wij
natuurlijk.
Hebben ondertussen
Want je kan niet zeggen van ja, deze mensen die deze zijn nog niet ziek, dus die moeten nog even wat langer blijven.
Ja, maar
blijven.
Hoe lang woont iemand daar al? Het heeft heel veel onderdelen. En we moeten niet doen alsof het probleem zeg maar zo op te lossen is en als ik bloed bij jou prik, dan kan ik precies zien waar je last van hebt, wanneer je last hebt gekregen, et cetera. Ik snap het probleem.
Als je het niet doet, dan weet je het zeker niet.
Dus maar je bent op zoek naar de gevarenzone. Je moet op een gegeven moment weet je wat de gevarenzone is en dan moet je beslissen van ja, deze.
Die gevarenzone moeten we als eerste gaan mitigeren, dat het überhaupt een gevarenzone is. Daar begint het eigenlijk mee. En daar moeten we als eerste voor zorg dragen. En op het moment dat je dat hebt geregeld, dan moet je kijken vervolgens wat er nog meer moet gebeuren.
Mag je een klein voorbeeld geven? Er was in november een grote brand. daarbij is toen een streep getrokken, een evacuatiezone van 1 kilometer. Dat werd toen aangegeven, ja, dat is, zou dan redelijk zijn. Wij wonen zelf 2,85 kilometer hemelsbreed, dus niet over de weg, maar hemelsbreed bij de landfill vandaan. Wij hebben onszelf geëvacueerd. Daarvan kan iedereen zeggen van ja, wat je daar inademt, ach, dat is niet zo schadelijk. Maar het gaat niet enerzijds alleen om schadelijk, het gaat ook om de psychische impact die het heeft natuurlijk. Dat je daar in een huis zit waar de rook gewoon naar binnen komt. Waar ik met twee kleine kinderen en mijn vrouw woon. Wat op dat moment voelt als een inbreuk op onze veilige leefomgeving.
En daarom is het van belang. Kijk, we hebben toen volgens mij die straal van 1 kilometer gehanteerd. Ook op adviezen van RIVM. Ja. Dat is vaak, hè, dan moet je ergens een grens stellen. Ik kan me voorstellen dat die grens niet zo zwart-wit is. Ik denk dat wij dat met z'n allen goed snappen. Maar je moet ergens beginnen. En dat is altijd discutabel. Heb je dan de goede keuze gemaakt op dat moment of niet?
Beter overdrijven in deze zin dan underscore. Want later blijkt dus dat het tot 2 kilometer, dat is het RIVM MOD-onderzoek, dat het tot 2 kilometer ernstige overschrijding van de normen is geweest.
Ja, later hebben we meer inzichten in gekregen. Ja. En benoemen ze inderdaad die straal van 2 kilometer. Maar wat ik zeg, met de informatie die we toendertijd hadden en een besluit over moesten nemen, wat een weloverwogen besluit was, was op dat moment het juiste besluit met de informatie die we hadden.
Ja. Voortschrijdend inzicht.
Ja,
zo gaan we dat noemen. Ik hoor het muziekje op de achtergrond. Dat betekent dat we tegen het einde zitten. Hoeveel minuten heb ik nog?
3,5.
3,5 minuut. Dan moet ik 3,5 minuut vol gaan praten, zeg. Nou ja, dan geef ik even mijn inzicht. Als we nou de landfill verplaatsen naar de BOPEC, dan brengt de wind.
Niet de landfill, hè?
Het is niet de landfill verplaatsen naar de BOPEC. Nee, we hebben het over het omgeving. De omgeving BOPEC als een alternatieve oplossing voor het afvalbeheer en verwerkingsproblematiek op ons eiland.
De vuilverzamelplek.
Ja, nou ja, in ieder geval, dan, mocht er dan iets gebeuren, dan waait dat automatisch naar No Name Beach. Daar zitten alleen maar toeristen, die snuiven het op en die nemen het mee naar Nederland of naar Amerika. Dus dit is al een halve oplossing. Graag gedaan, jongens. Ik zit hier elke week.
Voor adviezen waar je niks aan hebt.
Dat is ook absoluut mijn forte. Dit was Op de Klippen. Zometeen hoor je na het nieuws Ron Gijzen. Want die is nog wel gewoon. Die is live. Nou, nee, hij is ook niet altijd live.
Nee, hij is nooit live.
Nou ja, goed. Dat kan gebeuren. Oh. Zometeen hoor je vooraf opgenomen Ron Gijzen met de Klaat op 20. En dan zijn wij er volgende week weer. Volgende week zijn wij nog steeds opgenomen, hè?
Ja, het is nog steeds opgenomen. Gaat het over de andere grote organisatie. En de natuur. Ja. Zit Rox hier aan de tafel?
Ja, die hebben we al opgenomen.
Die hebben we al opgenomen. Die gaan we later opgenomen. Uitzenden.
Gaan we dat nog een keer doen?
Nee.
Ik word helemaal gek. Hoe zit het dan?
Deze wordt eerst uitgezonden. En die we al opgenomen hebben, die wordt daarna uitgezonden.
Oké, dus die ene die wij al weten, die komt nog. Ja. En deze weten wij nu ook al en die komt ook nog.
Wanneer wordt het nou uitgezonden? Want ik ben echt helemaal in de war, deze opname.
De laatste zaterdag van maart.
Oké.
Ja, dan kun je hem opnemen.
29.
Heb je nog een cassettedek? Kun je hem opnemen?
Ja, die heb ik nog wel ergens.
Ja, dat is heel goed. Dat is mooi. Ik moet nog een cassettedek hebben. Dus kan ik die een keertje lenen van je?
Ik ga wel eens even zoeken.
Want dat is wel tof. Ik heb wat oude bandjes die ik moet digitaliseren, weet je wel. Oude opnames waar je niet meer aan kan komen. Dus dat moet een keer gebeuren. Angelica, ik wil jou hartstikke bedanken.
Ja, en groot compliment. Grote complimenten dat je hier zat. En volgens mij heb je het niet al te makkelijk gehad al de hele tijd. Maar we hebben het volgens mij ook
niet. Het leven van een gedeputeerde is niet, hoeft niet makkelijk te zijn.
Nee, maar het was ook de bedoeling.
Het is onderdeel van de job.
Maar volgens mij is het wel in een hele goede sfeer gegaan. Weer, dus.
Ja, ik heb het een prima gesprek gevonden. Dank jullie wel.
Ik vind het ook heel, heel belangrijk dat er zoveel openheid is geweest. Ik denk dat er heel veel informatie nu naar buiten is gekomen, waarvan heel veel mensen dachten van ja, maar dit wist ik helemaal niet. Dus wat dat betreft echt enorm bedankt. Jan, jij weer bedankt. Ik zie jou overal de hele tijd.
Graag gedaan.
Om het telefoon kijkt, dan zie ik je knar weer. Dus,
het leven van een voorzitter van een non-profit gaat toch niet over rozen, kan ik je vertellen.
Ik weet het. Ik wil je nu even 2 weken niet meer zien, oké? Okay?
Prima.
Hartstikke bedankt allemaal dat jullie geluisterd hebben. Wij zijn er volgende week weer. En voor nu zeggen wij...
Ajootje cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.